En jullie zijn al eigenlijk al redelijk lang met iets bezig over vastgoed in België of Vlaanderen vooral, hè. Wat werd er onderzocht?
Wel, we zijn op de kar gesprongen van ja, een internationale journalistieke traditie. Ja, die draait rond de vraagstelling wie bezit wat. En we hebben de vraag beantwoord, of we zijn op zoek om de vraag te beantwoorden wie bezit Vlaanderen. In het buitenland zagen we hoe Owns England bestaat al heel lang. Ja, een groep academici, wetenschappers, journalisten die op zoek gaan, ja, wie bezit nu eigenlijk het land. In Nederland is men er ook mee bezig, journalistiek. En ook in Duitsland zijn er verschillende initiatieven. Veem gehoord die stad, die echt op zoek gaan naar wie zijn de grote ja, huiseigenaars of de eigenaars van gronden in steden. We hebben die vraag, ja, we zijn op zoek om die, we zijn bezig met die vraag te beantwoorden voor Vlaanderen. We waren er ook al een tijdje mee bezig. We zijn een jaar of twee geleden eigenlijk op zoek gegaan naar ja, hoe zit het eigenlijk met het publieke eigendom van steden en gemeenten. En daar zagen we dus dat daar ja, vanuit lokale besturen vooral veel OCME-gronden verkocht werden. En op die manier zijn we dan verder gaan kijken. Ja, er bestaan ook cijfers van Vlaanderen. Het is ja, misschien toch wel te vermelden of er vermelden is waard dat ongeveer 9% van de grondoppervlakte in Vlaanderen in handen is van het Vlaams gewest. Alle onderdelen die daaronder vallen, ongeveer de helft daarvan is in handen van de Agentschap voor Natuur en Bos, de grote natuurgebieden, heidegebieden enzovoort. De rest zijn ja, onder andere overheidsinstellingen verdeeld.
En als je zegt, natuurlijk... 9%, is dat dan nee, want Vlaanderen is geloof ik 13.000 vierkante kilometer groot, is dat dan 9% van die 13.000 vierkante kilometer?
Klopt,
9%
ja.
Van wat er beschikbaar is? Want,
nee,
ja,
nee.
Ja, okay.
Op de totale oppervlakte inderdaad, ja. Ja, klopt. Zo'n 1230 vierkante kilometer. Ja,
ja, ja. Wat een groot... En het onderzoek ja, en, toen... Ja, sorry, ga verder.
En een andere grote publieke grootgrondbezitter, laat het toch zo zeggen, de Belgische staat, vooral Defensie, die eigenlijk nog heel wat gronden bezit, vooral ja, uiteraard militaire oefendomeinen, oefenterreinen, dat is ook ongeveer 14.000 hectare in Vlaanderen, vaak ook heel waardevolle natuurgebieden. Er zijn er al een aantal de afgelopen decennia ook verkocht aan andere overheden om ze ja, open te stellen of om ze toch te bewaren als natuurgebied. En ja, wat ook, ja, ook vermeldenswaardig is, is natuurlijk de 18.000 hectare natuurgebied die Natuurpunt de afgelopen 50 jaar kon collectiviseren. Die eigenlijk ja, ook als natuurgebied ja, verder zal ontwikkeld worden. Maar dat is, ja, laten we zeggen, ja, de gronden die in publieke handen zijn. Als we dan, ja, Natuurpunt als ledeniging, het is natuurlijk een privaat, maar goed, we kunnen dat denk ik ook in die categorie plaatsen, omdat dat voor iedereen ook vaak ja, heel toegankelijk is. De vraag was natuurlijk, ja, wie zijn dan eigenlijk die private grootgrondbezitters in Vlaanderen? En ja, dat is eigenlijk de vraag waar we dan de afgelopen maanden ons over gebogen hebben en waar we dan een reeks rond opgebouwd hebben.
Ja. Jullie hebben ook een speciaal een apart artikel gewijd aan het feit dat dat niet zo eenvoudig is om dat te weten te komen. De titel was Kennis over het Belgisch dan. Groot grondbezit zit achter slot en grendel.
Mm-hmm.
Hoe ja. Zit dat dan precies?
Het is zo dat het kadaster niet, ja, niet vrij toegankelijk is. Er zijn wel toegangsmogelijkheden tot het kadaster, maar in tegenstelling tot... ja, meer Scandinavische landen en ook Nederland is ja, de toegang tot het Belgisch kadaster vrij afgeschermd. En het is eigenlijk omdat we zelf inzage kregen in een doorsnede van 2016 tegenom het bezit in Vlaanderen, dat we erin geslaagd zijn om een soort ja, optelsom te maken van eigendommen, om op die manier tot een top 500 te komen van ja, groot grondbezit in Vlaanderen. Waar uiteraard ook die publieke besturen die, in zitten, maar natuurlijk ook private eigendommen. En op die manier konden we dan eigenlijk zien het grootgrondbezit in Vlaanderen in wiens handen dat eigenlijk is.
Ja. Jullie schrijven, in dat artikel staat ook dat in 2017 zelfs de wet zelfs nog verstrengd werd. Dus dat dus, het zelfs nog moeilijker geworden is om gegevens te vinden.
Ja, er was blijkbaar misbruik, commercieel dan, van het kadaster. En nu, laten we zeggen, in grote lijnen, ja, uiteraard notarissen hebben ruime toegang, ja, omwille van hun beroepsbezigheden. Maar er is tegelijkertijd ook voor vastgoedmakelaars, mensen met een BIV-nummer, ook een ja, ook ruime toegang tot het kadaster mogelijk. Maar ja, goed, ja, dat zijn zo de twee grote beroepsgroepen. En ja, voor de rest is het inderdaad vrij afgesloten.
En als je zegt toegang tot kadaster, dat is dan wie eigenaar is van wat, bedoel je dan? Is
ja,
dat,
ja, inderdaad. Ja. Ja,
want je kunt wel bepaalde percelen, de indeling van de percelen kan iedereen wel zien, denk ik, maar niet wie de eigenaar ervan is. Ja. Maar dan, je zegt voor, nog een, misschien toch een relevant punt, is dat die afscherming is niet voor rechtspersonen. Dus in principe, heel veel van het groot geld zit toch in vernootschappen verstopt of gestopt. En dat zou in principe wel zichtbaar kunnen zijn dan. Of te achterhalen zijn. Ja.
Ja, ja.
Maar jullie hebben wel, om die opzoeking niet te moeten doen, hebben jullie dan kunnen gebruikmaken van een soort database die jullie gekregen hebben voor dit onderzoek. Is dat juist?
Ja, we hebben toegang gekregen tot een reeks gegevens. Nu, wat ons op zich niet interesseerde, was het individuele perceel, wat ligt nu waar, maar wel zo het geaggregeerde cijfer, zo de optelsom om dan tot een top 500 te komen, van wie zijn nu echt de grote eigenaars, de grote grootgrondbezitters in Vlaanderen, om daar eens zicht op te krijgen.
Maar ja, wie zijn er een paar? Er zijn verschillende aparte artikels gewijd aan een aantal van die grootgrondbezitters. Je hebt er eigenlijk één speciale van vermeld, al Natuurpunt. 18.000 hectare, dat is wel heel veel, dat is 180 vierkante kilometer. Maar wie zijn de... En die zijn een beetje de speciale, maar wie zijn dan de andere?
Ja, als het dan echt gaat over privaat grootgrondbezit, dan zie je, of dan zagen we dat op het platteland eigenlijk... het heel vaak echt de oude adel is, de oude grondadel die nog echt honderden percelen in bezit heeft. We zien ook een aantal heel grote bedrijven die grootgrondbezitter zijn, denk ik. Om Sibelco nu als grootste naar voren te schuiven, maar er zijn ook nog een aantal andere bedrijven. En als je een andere categorie, dat zijn dan, laten we zeggen, investeerders en grote industriëlen die recent of laten we zeggen vrij recent zich ook op die grondenmarkt gestort hebben en al dan niet domeinen hebben aangekocht of effectief ook investeren in landbouwgrond.
Ja. Dus de hele oude rijken, dus uit de middeleeuwen adel of die eruit voorkomen, dan de nieuwere rijken, industrie 19e, 20e eeuw en dan de nieuwe rijken en de... Die adel, wat doet dan met die grond? Ligt die daar gewoon bij? Zijn dat bijvoorbeeld natuurdomeinen of zijn dat gewoon parken?
Ja, dat gaat inderdaad heel vaak om kasteeldomeinen, om grote parken, private bossen. Hè, want eigenlijk zijn 60% van de bossen in Vlaanderen in privaat bezit. Dus dat gaat echt om grote gebieden. Dat kan ook gaan om een combinatie van kasteeldomeinen of andere natuurgebieden landbouwgronden en akkers en weilanden rond enzovoort. Ja. Al dan niet aaneengesloten,
Daar
zit wel een variatie op.
Weet u, hebben jullie zicht op of ze daar dan een belangrijke inkomst uithalen, bijvoorbeeld door, of een niet belangrijke, bijvoorbeeld door verhuur aan boeren of verkoop van hout? Want ik veronderstel dat hout ook wat waarde krijgt tegenwoordig, met een H dan. Hebben jullie daar zicht op?
Wie daar nu wat van inkomsten is, haalt niet, maar wel natuurlijk, houtinkomsten, die zijn er natuurlijk. Kan je natuurlijk uit bossen halen en akkers en weilanden kan je wel verpachten. Goed, die pachtprijzen zijn nu ook niet van de hoogste, maar het is natuurlijk wel zo dat dat fiscaal klimaat wel interessant is natuurlijk om gronden te bezitten. Hè. Onze kadastrale inkomens zijn sterk ondergewaardeerd. Je weet, sinds 1975 zijn die eigenlijk enkel nog geïndexeerd, maar die zijn niet meer aangepast naar de werkelijke waarde. En er is eigenlijk ook een quasi onbestaande belasting op meerwaarde bij verkoop. Wat het op zich nog altijd een interessante beleggingsproduct natuurlijk maakt, gronden.
Ja.
En je ziet natuurlijk ook dat de overheden daarop inspelen om meer natuurgebied te krijgen. Is er een regeling tot stand gekomen waarbij eigenlijk ook de aankoopsubsidies die vroeger enkel golden voor natuurverenigingen ook voor private natuur kunnen aangewend worden. Weliswaar, maar voor het type natuur die de hoogste graad van bescherming kreeg. Dus het is een heel complexe... Men moet dan allerlei natuurbeheerplannen maken om eigenlijk tot dat hoogste type van natuurgebied te komen. Maar daar worden middelen voor voorzien en ook voor de opmaak van natuurbeheersplannen en dergelijke.
Ja.
Omdat Vlaanderen is natuurlijk grond is niet zoals je kan bijfabriceren. Dus als er extra natuur moet bijkomen, dan moet het wel ergens gebeuren. En dan zie je wel dat er inspanningen geleverd worden om ook te kijken richting private bezitters van natuur. Om te zien in welke manier zij eigenlijk ook aan bepaalde beleidsdoelstellingen kunnen voldoen.
Dus bezit en verkoop worden zeer weinig belast. Nu aanleg van natuur wordt gesubsidieerd. Er was in jullie artikel grond als lucratief beleggingsproduct, was er ook, werd er gesteld, toch zit er wat Europese druk op de ketel. Wat had Europa gedaan?
Ja, dat gaat over de gelijkschakelingen rond die kadastrale inkomens die in het buitenland anders belast werden dan hier in België. Maar ja, de uitkomst is eigenlijk dat men dan de laagste tarieven heeft gebruikt zoals die eigenlijk in Vlaanderen gelden, dat het toch zo zijn. Ja.
Dus dat is eigenlijk, het kwam erop neer dat bezittingen in het buitenland meer belast werden dan Belgische. En in plaats van dus die heel lage belasting een beetje te gaan op niveau trekken, heeft men de andere verlaagd. Dus nog een vermindering van het vermogen, van de vermogensbelasting eigenlijk, ja.
Dus natuurlijk ook in 18 is ook de wetgeving aangepast, een vrijstelling voor erfbelasting op de zogenaamde natuurgoederen, waardoor daar eigenlijk weinig of heel weinig successierechten moeten betaald worden. En wat je ook eigenlijk ziet is dat...
Leg dat eens verder uit. Wat bedoel je van die vrijstelling voor erfbelasting is aangepast? Bedoel je dat de belasting ook nog verder verlaagd is dan bij erfenissen?
Ja, klopt. Maar dan is dat wel voor natuurgoederen. Dus dat gaat dan wel natuurlijk om mensen die grootgrondbezitter zijn, maar die wel een intentie hebben of effectief aan de slag zijn om natuurbeheerplannen in te dienen. Om op die manier eigenlijk ervoor te zorgen dat ook in Vlaanderen die private natuurgebieden ook voor de toekomst op een goede manier beheerd worden. Want dat is voor de overheid natuurlijk een manier om te zien die natuurbeheerplannen die objectiveren eigenlijk of je op een correcte manier echt dan dat gebied beheert zoals dat eigenlijk een natuurvereniging dat zou beheren. Dus dat zou in principe moeten volgens dezelfde regels dan zijn.
Dus in plaats van bijvoorbeeld zelf een natuurgebied te hebben en dat te beheren, laten ze het in private handen en subsidiëren ze dat. Dat is zo'n beetje de visie dan, ja.
Ja, dat is inderdaad de visie en dat zal wel echt de reden zijn dat er dan extra bossen zullen bij gecreëerd worden. Niet? Door die manier, Wat je wel ook vaak ziet is dat die grote domeinen of grote, laten we zeggen, honderden hectares landbouwgrond, die zitten vaak in vennootschappen of stichtingen. En op die manier is dat ook interessanter om dat over te dragen van generatie naar generatie.
Ja, de vastgoedprijzen zijn aan het stijgen en dan men vermindert de belastingen, maar bon. Maar jullie wijzen ook op, je vermeldde ook ergens dat de landbouwgrond, we hadden het over de adel in eerste instantie, maar dan heb je anderzijds de nieuwe rijken. En je gaf aan dat die in landbouwgrond investeren. Ik bedoel, gaat Mark Koeke boer worden? Hoe zit dat?
Mark Koeke weet ik niet, maar er zijn inderdaad industrieën die geïnteresseerd zijn in landbouwgrond. Vaak gaat het, enfin, niet vaak, maar soms gaat het om mensen met een verleden in de landbouw of die historisch gezien in de families actief waren vroeger in landbouw en dan op die manier in de voedselverwerkende nijverheid zijn terechtgekomen en op die manier ook nog landbouwgrond in een familiebezit hebben en dan er verder in investeren. Maar je hebt ook nieuwe rijken of industriële investeerders die effectief op zoek gaan naar landbouwgronden, omdat de prijzen van landbouwgrond zijn enorm aan het stijgen. De gemiddelde prijs in Vlaanderen is denk ik rond de €55.000 per hectare, maar op sommige plekken overstijgt dat de €100.000. En dat zijn eigenlijk prijzen die heel vaak voor landbouwers niet betaalbaar zijn, omdat je er eigenlijk geen... Je kan dat niet terugverdienen met de inkomsten uit wat je op die gronden doet of wat je erop teelt. Dus zijn er dus effectieve investeerders die die gronden aankopen en dat dan op die manier verder verpachten. Vaak op lange termijn, maar heel vaak zijn dat ook seizoenspachten. Hè. Jaar na jaar worden er kortlopende contracten afgesloten voor één seizoen. En dat is interessant voor eigenaars, omdat men eigenlijk veel meer kan, omdat men eigenlijk veel hogere pachtprijzen vraagt. Maar dat geeft eigenlijk voor landbouwers heel weinig zekerheid. En er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere aspecten waar dan eigenlijk ook vragen over kunnen gesteld worden natuurlijk. Het probleem is daarbij dat eigenlijk Eigenlijk bij wetenschappers hoor je dat men zegt van ja, eigenlijk hebben we te weinig kennis van hoe ziet dat eruit en wat zijn eigenlijk de verschuivingen bij die grootgrondbezitters en of zijn er verschuivingen tussen die nieuwe eigenaars, tussen die investeerders, tussen die industriëlen, is daar veel groei op of niet? Omdat ja, het beleid is vaak gericht op wat een landbouwer doet met die grond. Dus de landbouwer mag zoveel bemesten, moet zorgen voor enzovoort. Maar niet op wie die eigenaar is van die grond, want die kan misschien ook wel bepalen wat er met die grond moet gebeuren. Het voorbeeld dat ik daarnet gaf, iemand die, zijn grond in seizoenspacht geeft, jaren na jaren een nieuwe eigenaar oplaat, vaak weet men dan niet of het gebeurt, zou wel kunnen gebeuren, dat men niet weet wat er 2-3 jaar geleden is op die grond geteeld, waardoor dat de vruchtwisseling verstoord raakt. Zo kan je nog een aantal voorbeelden aangeven, waarbij je eigenlijk vanuit het beleid zou moeten zicht krijgen op wat zijn die bewegingen en op welke manier kunnen we daar misschien ook beleidsmatig mee aan de slag gaan.
Mm-hmm. Dat onderzoek dat jullie nu doen is redelijk innovatief voor Vlaanderen en België. Je zei in het begin van je uitleg dat het wel al in Nederland en Duitsland of zo, en misschien Engeland vooral was het denk ik, al gedaan wordt. Zijn er daar dan wel al beleidsbeslissingen uit voortgevloeid uit die bijkomende kennis?
Dat kan ik niet meteen een voorbeeld uitgeven, maar wel als het gaat om de steden, dan zie je dat wel in Duitsland, dat die discussie echt wel woedt van de concentratie van eigendommen in steden, van bedrijven die zich op de woningenmarkt storten en dergelijke. Ja, daar komt dat natuurlijk wel uit. En dan ook de verhalen van wat daar de gevolgen van zijn, omdat dan vaak ook huurders in een minder sterke positie terechtkomen. Heel de problematiek van stijgende huurprijzen en dergelijke. Ja, dat is iets wat in het buitenland daar wel aan gekoppeld wordt. Allee, of toch zeker in Duitsland.
Ja. En er zijn een aantal grootgrondbezitters in Vlaanderen, maar je geeft aan dat het in het buitenland nog veel extremer is, zal ik maar zo zeggen.
Ja, inderdaad. Ja grootgrond. Het grootste private bedrijf die in Vlaanderen, Sibelco, 2000 hectare bezit. Ja, maar in Nederland spreek je dan echt alleen in categorieën van 6000 hectare. Als het dan echt gaat over private eigenaars, iemand die hier 500, 600 hectare bezit, is echt een hele grote grootgrondbezitter. Maar als je dan kijkt naar Engeland of zelfs Nederland of Duitsland, maar zeker als je dan verder naar Oost-Europa gaat of naar Zuid-Europa, ja, dan is dat natuurlijk, dat is beperkt. Vlaanderen is natuurlijk een klein land en met een zeer versnipperd open ruimte en ook in dat eigendomsbezit komt dat ook terug natuurlijk. Ja.
Het heeft waarschijnlijk ook wel te maken met hoe het land geleid wordt in het algemeen, want er is Duitsland heeft zo'n beetje de naam van egalitair te zijn, maar is eigenlijk zeer ongelijk qua bezit aan kapitaal. Hè. De gemiddelde of de mediaan van de rijkdom van de Belg is veel hoger dan die van de Duitser, waar alles zeer veel geconcentreerd zit. Dus ook in grondbezit blijkbaar.
Ja, en ik denk ook, ook door ons systeem van erfenissen, ons erfsysteem eigenlijk is ingericht, dat daar gaandeweg is versnipperd. En wat ook een professor zei, als het dan gaat over grondbezit bij grondadel, hij zei in de vorige eeuw, ik begon al in de 19e eeuw, maar goed, de focus meer op industrie beginnen te liggen en minder op gronden, op landbouwgronden. Dus is er zo'n beetje een heroriëntatie geweest van het kapitaal en de manier waarop dat adel middelen investeerde. Mm-hmm. Op die manier,
We hadden het over de zeer oude rijken en de nieuwe rijken. Dan heb je ook nog Sibelco een paar keer vermeld. Zeg, wat is Sibelco eigenlijk? Wat doet die? Want dat is zo'n drielettergrepen woord en dat de meeste mensen niet kennen waarschijnlijk, dit bedrijf.
Ja. Dat is een zandwinningsbedrijf die dus eigenlijk kwalitatief zand ontgint voor verschillende technologieën en die toepasbaar zijn voor verschillende technologieën en die eigenlijk ook een heel rijke oude geschiedenis heeft. Een geschiedenis die eigenlijk teruggaat naar de 19e eeuw toen met de kanalisering eigenlijk, het verbinden Schelde, Maas, het aanleg van al die kanalen die ook de Kempen eigenlijk moesten ontginnen tussen aanleidingstekens. Die landbouw, die woeste gronden in landbouwgronden moesten omvormen met irrigatie en dergelijke. Door de aanleg van die kanalen kwam eigenlijk aan het licht dat daar onder de oppervlakte heel kwalitatief zand beschikbaar was. En dan hebben eigenlijk de voorouders van de familie Emsens zijn dan begonnen met het opkopen van stukken grond met oog op het ontginnen van dat zand. Ja, tot nu, tot wat het bedrijf nu geworden is. Ja, dat is een multinational die op verschillende landen actief is. En ik denk meer dan 10.000 mensen te werk staat. Ja, dat is een gigantisch bedrijf, 200 productiesites. Dat is echt een wereldspeler. En die zijn, die hebben natuurlijk heel wat grond, omdat die ontginnen natuurlijk. Hè, ja. Dus een andere groot grondbezitter is, of een van de grootste bedrijven met de meeste gronden, is niet toevallig ook een andere zandexploitant. Ja. Dat zijn mensen die groeven hebben en die op die manier nu ontginnen, maar ook in de toekomst hopen nieuwe groeven te kunnen openen. Ja.
Mm-hmm. Hoe op los zand gebaseerde bedrijven dan toch tot wereldspelers kunnen komen, moeten de mensen maar op apache.be verder lezen. Wat gaan jullie... Is het nu afgelopen? Ik dacht van niet, hè, het onderzoek, Steven.
Nee, dus we hebben ons nu gefocust op het platteland. Wie zijn echt de grote grondbezitters op het platteland? En een volgende stap is dat we ook eens op zoek gaan in de steden. Hoe zit het eigenlijk met het huizenbezit in de stad? En wie zijn de grote spelers, de grote eigenaars van huizen, panden, terreinen in de stad? Dat is hetgeen wat we de komende maanden hopen te publiceren.
Een verdere verdieping van een onderzoek naar Fernandes bijvoorbeeld, dat
eigenlijk
al...
Die
is al toch ter sprake gekomen. Nee, jullie hebben al aan het licht gebracht dat hij daar alles op koopt aan de Tsingchangsplein hier in de buurt. Hè? Ja, ja.
Klopt, inderdaad, inderdaad. Dat verhaal is inderdaad ook gebracht. Ja, het is inderdaad een verder verdiepen. Ja. Dus we doen ons best om verder uit te zoeken hoe dat precies in elkaar zit voor een aantal grote steden. Ja.
En misschien praten we elkaar dan nog eens later daarover, maar ondertussen kunnen de mensen al op apache.be dat dossier verder lezen. Dankjewel, Steven van de Bussen van Apache.